Nou, ik zal maar heel kort van wal steken. Wat is occultisme? Nou, occultisme, de letterlijke vertaling van occultisme is isme. Isme, er zijn heel veel ismes in deze wereld, heeft met wetenschap te maken. Occultisme betekent eigenlijk geheime wetenschap. Of je ogen worden geopend voor dingen die je normaal gesproken niet ziet of niet hoort. En de eerste keer dat het woordje occultisme in de Bijbel voorkomt, is al in Genesis 3, waar Satan zegt, als je naar mij luistert, zullen je ogen geopend worden voor dingen die je nu niet ziet. Dat is occultisme, oculus, daar komt het woordje occultisme ook vandaan, open ogen. Dingen kunnen zien, dingen kunnen horen, dingen kunnen ruiken, dingen kunnen voelen die je normaal niet kunt registreren, niet kunt opmerken. Het is dus de onzichtbare wereld waar onze zintuigen op de een of andere manier voor geopend kunnen worden. En dan word je als het ware paranormaal. Een paranormaal begaafd persoon hoort, ziet, voelt meer dan iemand die deze gave niet heeft. En je hebt een voorbeeld van mensen die paranormale begaafdheid hadden. Bijvoorbeeld al in Exodus, misschien wel goed om dat heel even op te slaan. Ze worden ook de tegenstanders van Mozes genoemd. U weet dat Mozes tekenen meekreeg om voor het aangezicht van Farao te doen, om te laten zien dat er een kracht was die sterker was dan de mensen. Dat was de kracht van God. En toen moest Mozes met zijn staf wonderen doen, zijn staf op de grond werpen en dan zou het een slang worden. En wat lezen we dan in Exodus 7 vers 8? Of vers 10 te beginnen. Exodus 7 vers 10, daar staat: Mozes en Aaron kwamen tot Farao en zij deden zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren en hij werd een slang. Nou, dat is dus geen mensenwerk, maar dat is een kracht van bovenaf. En wat zien we dan? Daarop riep Farao van zijn kant zijn wijzen en zijn tovenaars. En ook zij die de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen. De staf van Aaron echter verslond hun staven. En dan zien we dat het hart van Farao zich verhardde. Dit is niet zomaar een sprookje, een verhaaltje, maar dit is pure werkelijkheid. Daarmee wil ik eigenlijk al direct een probleem, maar ook een gevaar schetsen voor u. Als christenen denk je al gauw dat als er een wonder gebeurt, dat het van God moet zijn. Je hoort zo vaak dat mensen van een of andere gelegenheid komen en zeggen, het gebeurt echt. Dan moet het wel van God zijn. Nou, de eerste waarschuwing van vanavond is, dat hoeft niet. Gelooft u dat Satan, de satanische machten, ook daadwerkelijk wonderen kunnen doen? Ja, de Bijbel is daar duidelijk over. De Heer Jezus zegt zelfs in, dat is wel makkelijk te onthouden, Exodus 7, maar ook Matthäus 7, zegt de Heer Jezus, er zullen mensen naar mij komen in de eindtijd die zeggen, hebben niet in uw naam grote krachten gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, ja, dat hebben jullie wel gedaan, maar buiten mij om. Vanuit een andere kracht, vanuit andere macht. Nou, occultisme, wat is dat? Nou, daar hebben we het net over gehad. Waar kom je occultisme tegen? Nou, ons christelijke Westen kende, nou, ik denk als ik spreek over 50 jaar geleden, was 2-5% van de westerse bevolking wel eens in aanraking gekomen met het paranormale. En voor wel 90% de mensen in Afrika, in Azië, in zoals wij dit noemen de derde wereldlanden. Daar heerst dat wel, maar hier in het seculiere Westen, daar kwam dat zelden voor. Nou, binnen 50 jaar is dat beeld totaal veranderd. Tenminste, totaal. Ook in Nederland en in het westen van Europa hebben heel veel mensen tegenwoordig te maken gekregen met occulte krachten. En ik denk dat het te maken heeft met een eindtijdsverschijnsel. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat met name in het laatst der tijden de mensen verleid zullen worden door een valse geest. Een antichristelijke geest. En ik denk dat het ook te maken heeft met het overspoelen van de westerse wereld door de Oosterse godsdiensten die al dat paranormale met zich meebrengt. Er zijn heel veel managements, trainingen tegenwoordig die gebaseerd worden op bijvoorbeeld de zen-cursussen van het boeddhisme, waarin de mens als het ware zichzelf hervindt in het kunnen functioneren in het management van bedrijven. Dus er is een groeiend aantal mensen hier ook in Nederland die te maken krijgen met paranormale begaafdheid. Het gemene hiervan is dat de paranormale of het occultisme vaak zo vermengd wordt met het christelijke. Ik noem u enkele voorbeelden. De spiritisten, en er zijn spiritistische bewegingen die als club regelmatig bij elkaar komen. Spiritistische bewegingen beginnen altijd met gebed tot Jezus. Waarom? Omdat zij Jezus als het grootste medium erkennen. Weet u waarom? Omdat het toch maar voor Jezus mogelijk gemaakt werd om zomaar Mozes en Elia in levende lijf te laten verschijnen. Dus voor spiritisten is Jezus als het ware het toppunt. Ja? Hij liet zomaar Mozes en Elia in levende lijf verschijnen. Binnen de hekserij is Jezus de grootste heks die ooit bestaan heeft. Met zijn heksenkring van 12 discipelen, 12 apostelen om hem heen. Vandaar ook dat elke heksenkring bestaat uit 12 mede-heksen. Binnen de reïncarnatie zegt men Christus is de grote reïncarnator. In Christus worden we opnieuw geboren. En dat is de hele reïncarnatie. In Christus hebben we het verdere leven gevonden. Dus begrijpt u dat al deze dingen als het ware overgoten worden met een soort christelijk sausje. En dat het ook voor heel veel christenen heel toegankelijk geworden is. Het zijn heel veel mensen die de toekomst voorspellen aan de hand van tarotkaarten. Een kaartspel met 22 kaarten. Waarom 22 kaarten? Omdat in het boek Openbaring 22 hoofdstukken zijn die ons vertellen hoe het in de toekomst zal gaan. Je hebt te maken met een spiritistische dematerialisatie. En ze zeggen dat het bijvoorbeeld voorkwam in het spiritisme wil men proberen mensen te laten verdwijnen en ergens anders te laten verschijnen. Men heeft gezegd, dat gebeurde in de Bijbel ook. Filippus, die was bij Gaza, in gesprek met die Ethiopiër. En wat staat er ineens? Was die er niet meer? Waar was die? Hij bleek in Astel te zijn. De Heer die had hem zo. Dat gebeurde met Elia ook. Dat gebeurde met de Jezus na zijn transformatie ook. Hij kon ineens zomaar ergens anders zijn. Dat is spiritistische dematerialisatie. Men heeft te maken met telepathie. Dat je vanaf een afstand een ander kunt beïnvloeden. Nou, dat gebeurt heel vaak. En ook binnen het christelijke leven, de wereld. Men zegt bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld bepaalde charismatische kringen, stuur maar een foto van jezelf op. En een hele bekende evangelist uit Den Haag heeft het ook heel veel gedaan. Stuur maar een foto op, wij zullen voor je bidden en op een afstand zal diegene waarvoor we bidden ook genezen. Nou, op een afstand kunnen beïnvloeden. Want dat deed Jezus toch ook? Jezus ging niet altijd, ging bijvoorbeeld niet naar die knecht van die hoveling. Op een afstand werd hij genezen. Nou, Petrus beïnvloedde ook op een afstand Cornelius. Want Petrus was op het dak in Joppe en in Caesarea werd Cornelius beïnvloed en hij kwam op het juiste moment. U kent de geschiedenis uit Handelingen hoofdstuk 10. Het Oude Testament, zegt men, is daar hebben we de 12 stammen van Israël naar het model van de Egyptische astrologie, de 12 sterrenbeelden in de Egyptische astrologie. In het Nieuwe Testament hebben we de Babylonische astrologie, de 12 apostelen. Nou, zo zou ik nog wel een hele tijd door kunnen gaan dat het occultisme en het christendom of het geloof in de God als het ware door elkaar heen lopen. Waardoor de scheidslijnen heel moeilijk te vinden zijn. Occultisme. Komen we vooral de laatste tijd in een steeds grotere kring tegen. Bijvoorbeeld in televisieprogramma's. In computerspelletjes. In hardrock muziek. In heel veel lectuur wat ons aangeboden wordt. Allerlei tijdschriften, boeken. Op school. De griezelbus, waar kinderen al heel jong klaargemaakt worden voor het occultisme. Via paranormale geneeswijzen, zoals yoga, hypnose, iriscopie, voetreflexologie, magnetisme, homeopathie, acupunctuur. Magnetisme noemt men ook wel eens spiritueel genezen. Je levensenergie op een ander overbrengen. Dat deed Jezus immers toch ook. Voetreflexologie. Voetpuntmassage. Via de meridianen de verbindingen met de organen weer tot stand en levensstroom op gang brengen. Acupunctuur, blokkades in de meridianen opheffen, zodat de levensenergie weer door het lichaam kan stromen. Allemaal geestelijke zaken, die absoluut niet wetenschappelijk te verklaren zijn. Nee, we moeten erin geloven. We moeten ons eraan overgeven. Iriscopie om te diagnosticeren wat we hebben. Iriscopie, waardoor mensen zelfs kunnen vertellen wat er in de toekomst met je gaat gebeuren. Is dat niet pure waarzeggerij? Handlijnkunde. Voedsel reading, zoals men dat ook wel eens noemt. Vroeger had je de ingewandkijkers of de piskijkers. Vandaag zijn ze heel modern geworden met een medisch christelijk sausje en heel aannemelijk geworden. Waar kom je occultisme nog meer tegen? Door overerving vanuit je familiebanden. En zonder dat een vader of moeder of een opa of oma dat weet, kun je dat doorgeven aan het volgend geslacht. Door handoplegging. Mensen, wat zijn we tegenwoordig toch snel in het elkaar de hand opleggen. En als je iemand de hand oplegt of je krijgt je de hand opgelegd, dan word je één, geestelijk één met zo'n persoon. En de Bijbel zegt, wees niet overijld in het elkaar de handen opleggen. Door drugs, door meditatie. En er zijn heel veel van deze gebieden waardoor als het ware het zelfbewustzijn van iemand als het ware nihil wordt. En als het zelfbewustzijn van iemand als het ware helemaal uitgeschakeld wordt, dan ben je een prooi voor alle geestelijke machten om je heen. Dat is het grote gevaar bijvoorbeeld van hypnose. Ook binnen de psychotherapie zijn er zelfs christelijke organisaties die met hypnotherapie bezig zijn. Of door hypnose van roken afkomen. of door hypnose, behandeling van drank of van allerlei andere verslavingen afkomen. En wat gebeurt er dan? Je stelt je als het ware open voor. En weet je, daar hebben we dan weer helemaal geen zicht op, maar op al die machten die wij niet zien. Wij die niets liever willen dan bij iemand binnendringen en iemands leven in bezit nemen. Goed, daar kom je occultisme allemaal tegen. Wat is het gevolg van occultisme? Nou, vanzelf, je krijgt paranormale gaven. Je kunt dus dingen zien die een ander niet zien en horen die een ander niet hoort. Ten tweede, je relatie met God wordt verstoord. Ik ken mensen, heel persoonlijk, die zich hiervoor opengesteld hebben en ineens een hele drang, een innerlijke drang kregen om vreselijk te gaan vloeken. Je verhouding met God wordt verstoord door bijvoorbeeld een weerzin hebben tegen bijbellezen of gebed. Of absoluut geen verlangen hebben om samen met andere christenen in de gemeente te komen. Je kunt aan neurotische ziekten gaan lijden, zoals angst, hysterie, allerlei andere zaken die met neurotische ziekten te maken krijgen. Je kunt ook met psychische problemen te maken krijgen. En dan denken we bijvoorbeeld aan nachtmerries, spookverschijnselen, depressies, zelfmoordneigingen, onreine gedachten, vernielzucht, verslaafdheid, sadistische neigingen enzovoort. Nou, begrijpt u wel dat in bepaalde opzichten is het heel moeilijk om te ontdekken, hebben we hier alleen met een psychisch probleem te maken? Of hebben we hier alleen met een occult probleem te maken? Of is het zo dat Satan iemand die zo verzwakt is gaat misbruiken en zo iemand gaat beïnvloeden? En Satan pakt altijd elke mogelijkheid graag aan om iemands leven kapot te maken. Soms loopt dat dwars door elkaar heen. Of het nou psychisch is of demonisch, dat is soms heel moeilijk om dat uit elkaar te halen. En het grijpt soms heel vaak in elkaar. Het eindstation van mensen die occult besmet zijn, blijkt heel vaak krankzinnigheid, zelfmoord of een vreselijk sterfbed. Dat doet occultisme. Kan men van occultisme bevrijd worden? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij moeten leren in deze situatie om niet Satan, maar juist God de eer te geven. Hem alle eer te geven, want hij is overwinnaar. En misschien is het goed om één tekst op te slaan uit Johannes. In Johannes 8 vers 44, daar lezen we over de identiteit van Satan. Ik zeg wel eens, en dat zult u zeker nog herinneren, ik zeg heel vaak in de gemeente, laat je nooit uitlokken om met Satan in gevecht te gaan. Want het verlies je. Wij moeten niet strijden tegen Satan. Wij mogen staan in de overwinning die al behaald is op Satan. Wij mogen in onze heiland meer dan overwinnaars zijn. Nou, in Johannes 8 vers 44 daar zegt de Jezus, gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Dat is Satan. Satan is één grote leugenaar. Hij kan niet eens de waarheid spreken. En dan staat in datzelfde stukje zo mooi, in dat 36e vers, iets daarvoor in Johannes 8. Daar staat zo prachtig, wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Nou, laten we dat even goed vasthouden. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik heb hier wel eens een keer met Kees van Velzen over gesproken. Hij is jarenlang hoofd van de nazorg geweest van de evangelische omroep. En hij zei, in de Bijbel kun je nergens vinden dat iemand die gelovig geworden was, bezeten was door de duivel. Dat kun je in de Bijbel nergens vinden. Wel kun je in de Bijbel vinden dat mensen die bezeten waren, naar de Jezus toekwamen, bevrijd werden en daardoor de Jezus gingen volgen. Er zijn gemeenten bezig die soms eigenlijk overmatig veel bezig zijn met allerlei mensen bevrijden. En hele bevrijdingssessies en eigenlijk alleen maar bezig zijn met allemaal mensen bevrijden. En ja, ik denk dat je dat in een zeer overdreven situatie kunt gaan doen. Ik denk dat je dan op een gegeven moment veel te veel Satan de eer geeft. Mensen die, laat ik het zo zeggen, mensen die de Heer Jezus aanvaard hebben als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker, die een kind van God zijn, kunnen nooit meer bezeten zijn door de duivel. Ze kunnen wel gebonden zijn aan bepaalde gewoonten van de duivel, waarmee de duivel, want de duivel is een hele slechte verliezer. En dan staat er ook zo heel mooi Johannes 11, waar de Heer Jezus Lazarus opwekt. En er komt Lazarus naar buiten met al zijn grafdoeken om hem heen. Hij brengt als het ware de herinnering van de dood nog met zich mee. Hij leeft wel, maar hij heeft al die doeken nog om zich heen. En dan zegt er Jezus, maak hem los. En dat losmaken, dat vindt plaats zodra je een kind van God geworden bent. En dan moet je soms losgemaakt worden van die dingen die ons vasthouden met die dood. Maar de Jezus die woont in ons. En als hij in ons woont, dan is het echt niet zo dat in een ander stukje van het hart de Satan woont. Dat kan niet. De Jezus die woont in je. Alleen kan het zijn dat je wel gebonden bent. En dan hebben we een hele belangrijke opdracht om mensen ook vrij te maken en vrij te bidden van gebondenheid. Maar een van de belangrijkste dingen is dat je kunt bidden wat je wilt, maar er moet wel een wilsbesluit. Er moet wel gehoorzaamheid zijn. En mensen die ja zeggen en nee doen, en ik ken het uit ervaring, daar kun je je hele leven lang mee bezig blijven. En ze worden nooit vrij. Totdat ze op een gegeven moment heel erg zeggen, ik wil. Want dat was ook heel vaak de vraag die de Jezus, wil je? En dan zei ze, ja, ik wil. Nou, en als wij zeggen, ik wil verlost worden en ik wil gehoorzaam zijn, nou, dan kan Satan niet meer stand houden. Dan moet Satan je loslaten. Maar het vraagt wel een heel duidelijk wilsbesluit. En ik vind het zo mooi als je in Handelingen kijkt, Handelingen 19 vers 19, want dan moeten we heel concreet zijn. En daar zie je dat er bepaalde vormen zijn, bepaalde dingen zijn, waardoor wij die gebondenheid nog wel heel duidelijk kunnen ervaren in het leven van hen die al tot geloof gekomen zijn. Over die gebondenheid of dat resolute besluit kun je vinden in vers, even kijken hoor, Handelingen 19 vers 14. Daar waren een aantal zonen van Kefas, een Joodse overpriester, die dachten ook duivels te gaan uitdrijven. Boze geesten. En die wilden dat doen en terwijl ze dat aan het doen waren, zei die demon, ja, Paulus ken ik, de Jezus ken ik, maar jullie ken ik niet. En wat zaten die demonen, die overweldigden deze jonge mannen van deze zonen van Cephas. Laten we het maar even lezen in vers 14. Het waren nu zeven zonen, vers 14 van Handelingen 19. Van een zekere Cephas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt en vele van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. Weet je, daar snij je Satan de pas mee af. Schuld belijden, zonde bij de naam noemen. En ja, maar dat is niet het enige. Ook niet eens uitspreken wat ze bedreven hadden. En dan staat er een enige van degenen die toverkunst hadden uitgeoefend, dus die is bezig geweest waren in dat bovennatuurlijk, in het paranormale zou je kunnen zeggen, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. En zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Toen wij het boek Handelingen behandelden, heb ik u verteld dat 50.000 zilverstukken gelijk staat aan vandaag 6 miljoen euro. Hoort het goed? 6 miljoen euro. Dat is heel wat. 50.000 zilverstukken. 6 miljoen euro. Nou, dat is nogal wat. Deze mensen, die boeken, die hebben ze opgeruimd. Niets wilden ze meer mee te maken hebben. Wij moeten met Satan nooit een compromis sluiten. En ook niet met dingen waar Satan zich in kan openbaren. Als kind van God zul je je bibliotheek die je thuis hebt goed moeten onderzoeken. En de muziek die je draait, goed weten welke muziek er in je huis is. Ik kom wel eens in huizen en daar zijn mensen in Afrika geweest en die hebben een voodoo-masker. Zo'n zwart voodoo-masker, zo'n zwart houten voodoo-maskertje. Hebben we als souvenir meegenomen uit Afrika. Mooi, hè? Ik zeg, vreselijk. Dat is pure afgoderij. Weg ermee. Nou, en zo kun je eigenlijk een hele tijd doorgaan met allerlei dingen die op de een of andere manier een raakvlak hebben. Vandaag in de tuincentra, u kunt tientallen Boeddha-beeldjes in huis halen. Ziet u ze ook allemaal staan? Nou, dan zeg je, wat voor kwaad kan zoiets? Nou, je haalt wel de aanbidding van het boeddhisme in huis. En Satan, op de een of andere manier zal Satan al deze middelen gaan gebruiken om invloed uit te oefenen op je gezinsleven. Daar moet je niet mee spotten. Je hoeft aan de andere kant ook weer niet achter elke hoek een spook of een boze geest zien. Dat is het andere uiterste. Maar hier staat, als je ervan bevrijd wilt worden, dan moet je ook hele duidelijke stappen nemen. En ook gehoorzaam zijn. En zeggen, ik wil niemand anders dan Jezus alleen. En waar ik ook mee begonnen ben, dat is dit. Hoe dichter je bij de Jezus bent, hoe minder kans de demonen krijgen. Maar die kunnen helemaal geen kans meer. Die hebben helemaal geen kans meer als Jezus bij je is. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Satan is een slechte verliezer. Kan niet tegen zijn verlies. Probeert altijd een mens weer terug te winnen voor hemzelf. U kent het stukje uit Matteüs 12. Maar laten we het maar heel even lezen. Matteüs 12. En daarom zei ik, waar Jezus zit, daar kan Satan niet zitten. In Matteüs 12 vers 43, daar lezen we over een onreine geest. Daar komen we dus, daar opent Heer Jezus onze ogen voor dat occultisme, dat bovennatuurlijke. En dan staat er in vers 43, zodra, van Matteüs 12, zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorpplaatsen om rust te zoeken. Dus hij zoekt als het ware weer een nieuwe bewoning. En dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leeg staan. En dat is het gevaar. Hij vindt het leeg staan, geveegd en op orde. En dan trekt hij heen, neemt 7 andere geesten mee, bozer dan hij zelf, en zij komen binnen en wonen daar. Het grootste gevaar van een christen is, of van iemand die gelovig is, dat is dat je op een gegeven moment je zonde beleidt, of gewoon zegt, nou, ik wil dit niet langer meer. En dat je als het ware je leven opruimt, netjes maakt, en dat er niets in komt. Het belangrijkste is, broeders en zussen, het grootste wapen tegen de machten van het occultisme is dat wij vol zijn van de Heilige Geest. Want waar de Heilige Geest zit, kan Satan niet komen. En we lezen in Johannes 10 dat de dief klimt altijd op een andere manier weer binnen. Hij probeert altijd aanknopingspunten. En daarom, het is heel belangrijk om elke vorm die er zou kunnen zijn van een aanknopingspunt of een ingang om die uit te bannen. Tot slot, wat zegt Paulus? Paulus onderschat deze krachten niet. En dan zegt hij heel duidelijk, misschien is het goed om dat tenslotte nog even te lezen in Efeze 6. In Efeze 6 staat dat, het hele bekende stukje. Vers 10, Efeze 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En die verleidingen zijn heel subtiel. En ik heb ook afgelopen zondag gezegd, het gaat niet stap voor stap, maar millimetertje voor millimetertje. En je merkt het niet eens. Het is zo, je wordt zo meegezogen. Onopgemerkt. En dan staat er, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Dus tegen een zichtbare vijand, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dan staat er heel duidelijk, neemt daarom in de Statenvertaling staat zo mooi, de gehele wapenrusting. We hebben die wapenrusting nodig. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Nou, en dan weten we hoe die wapenrusting eruit ziet. Hè? Uw lenden omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Schild des geloofs, de helm des heils, het zwaard des geestes. En dan gecomplementeerd door het gebed. Bid daarbij met aanhoudend bidden. Nou, we hebben gezien dat de occulte machten, de verleiding, is heel dichtbij. Maar laat je niet angstig maken. Ga niet achter elke hoek een duivel zien. Maar het andere is wel heel belangrijk. Wees concreet, wees duidelijk. Neem afstand van elke vorm van occultisme. En vooral juist ook in deze tijd is het heel belangrijk dat we als christenen heel duidelijk zijn daarin. En we mogen weten, wat ik ook vanavond zei, dat alle overheden en machten openlijk tentoongesteld zijn. En de Heer heeft over hen gezegend. Mensen, wij zijn meer dan overwinnaars. Maar misbruik die overwinning niet door te zeggen, mij kan niks meer gebeuren. Wees daar heel zuinig op. Amen.